Jullie krijgen allemaal de hartelijke groeten van Toos. Die had zich voorgenomen om hier vandaag gewoon te zijn. En toen kregen we plotseling bezoek. En toen had ze iets van, ja, lekker, maar ik ga toch mee naar Hoogstraten. Het zijn volwassen mensen, die kunnen best voor zichzelf zorgen, 's morgens vroeg. Ja, jullie kennen Toos een beetje. Dus tegen de tijd dat het zover was, was de werkelijkheid toch een beetje anders. Ja, dus ja, jammer. En dan gebeuren er nog andere dingen, want normaal heeft Toos daar een mooie mandje bij en daar stop ik van alles in. Onder andere het sticky met de presentatie erop, die ik voor vandaag gemaakt had. En als ik ga, dan neem ik gewoon mijn bijbeltje en ik ben weg. Ja, zo weet ik dat. Dus jullie moeten vandaag zelf aantekeningen maken. Ook heel goed voor je dat je dat doet, trouwens. Ik vind het wel leuk, Karin, je had dat ongetwijfeld niet bedacht, dat je hier dingen zo neerlegt, maar de preek vandaag die gaat over groei. Bedacht ik net ineens en denk, hé, dat komt toch wel uit. Maar goed, voordat we met elkaar naar Gods woord gaan, wil ik toch graag even eerst de zegen vragen. De Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat we als kinderen van u bij elkaar zijn, Heer, vanuit het verlangen, Heer, om uw naam groter te maken, Heer, maar ook vooral vanuit het verlangen, Heer, om door u opgevoed te worden, bemoedigd te worden, aangemoedigd te worden. Heer, en als we zo samen uw woord openen, Heer, dan doen we dat in afhankelijkheid van u. Heer, wilt u het maar leiden. Heer, wilt u onze harten openzetten. Heer, en wilt u de dingen die gezegd worden, Heer, wil het woorden van u laten zijn. Heer, we willen dienstbaar zijn, Heer, en wat u te geven hebt. Heer, dank u wel daarvoor. Amen. Vandaag, het thema voor mij voor vandaag is voorbestemd om op Jezus te lijken. Dat is waar ik het met u over wil hebben. En toen net die getuigenissen, in eerste instantie denk ik van, nou, geen getuigenissen vandaag. Dus ik denk, nou, fijn, straks krijgen ze nog een kans. Maar ja, goed, vervolgens werden er wel lekker veel getuigenissen. Dus ik ga kijken waar ik het vandaag een beetje kan inkorten. Nog, zal niet lukken, maar goed, we gaan het zien. Dus voorbestemd om op Jezus te lijken. En daar wil ik vandaag met u over spreken, uitgaande van Romeinen hoofdstuk 8, vers 28 en 29. Ja, er staan veel dingen in de Romeinenbrief, Chris.
Ja.
En daar staat het volgende. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. In de NBG-vertaling staat, God alle dingen doet medewerken ten goede. Ja, als er daar staat, alles bijdraagt aan het goede, ja, dan is dat niet passief, maar dan is dat kennelijk actief vanuit God. Zo staat het in de NBG-vertaling. Ja, dus wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Dus onderdeel van Gods plan is kennelijk, hè, zo staat dat hier ook, is kennelijk dat hij ons op Jezus wil laten lijken. Dus God wil in ons in feite het karakter zien wat ook Jezus heeft. En het ontwikkelen van zo'n karakter, dat is een proces. Het is niet zo van pas, boem, klaar, gedaan. Op de dag dat ik tot geloof gekomen ben, lijk ik onmiddellijk in alles op Jezus. Zo werkt dat helaas niet. Het is een proces wat je hele leven duurt en met alle ervaringen die daarbij horen. Als je daar nou zelf een antwoord op zou moeten geven, op de vraag, want dat is kennelijk waar het vandaag over gaat, hoe helpt God mij om te worden zoals Jezus? Dat is voor mij de vraag waar het vandaag dan over gaat. Hoe helpt God mij om te worden zoals Jezus? Want er staat er, hè, hij heeft er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. God gaat met ons aan het werk, zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken. En
jezelf
verloochenen. Ja, jezelf verloochenen, hè. Dat is langs je komen, hè. Jezelf verloochenen.
Dingen loslaten.
Dingen loslaten.
Met Jezus beter en beter leren kennen en dan pas kunnen we op hem gaan
leven. Ja, Jezus beter en beter leren kennen. Dat is een hele fundamentele.
Want Gods geest jouw werk is in ons.
Gods geest. Want, en Jezus steeds beter leren kennen, hoe doe jij dat?
Door zijn woord.
Door zijn woord, hè?
Ja, tuurlijk.
Ja, dus als je daarover nadenkt, dan heb je meteen een paar dingen die je kunt benoemen. Hè? Een hele fundamentele is, de Heere God gebruikt de Bijbel. Zijn woord om ons te ontwikkelen en op te voeden. Als je geestelijk volwassen wilt worden, het is vanmorgen ook langsgekomen, dan moet je dat boek lezen. Je moet erop studeren, je moet het overdenken, je moet het desnoods uit je hoofd leren. En af en toe moet je gewoon harde stukjes even uitspugen, zodat ze kennelijk over een paar jaar later wel verteerbaar zijn. Ja, maar je moet er dus kennelijk mee aan de slag gaan. Dus, en hoe meer dat we ons in Gods woord verdiepen, hoe meer hij ons verandert van binnenuit. Dan word je veranderd van binnenuit. Dus hoe meer dat je het overdenkt, hoe meer dat je zal groeien. Dus in die zin is voor mij de Bijbel ook geen geschiedenisboek of geen wetboek. Nee, het is voor mij een groeiboek. Ja? God gebruikt de Bijbel om mij te laten groeien. Om mij te ontwikkelen. Dat is het eerste. En meteen daaraan gekoppeld, ja, krijg je Gods geest. God heeft je zijn geest gegeven. Ja? Een geest die altijd bij je is, die je dagelijks onderwijst, die je troost, die je raad geeft. En die je vooral op de goede momenten ook te binnen brengt. Wat je vanuit Gods woord weet. Wat je vanuit Gods woord geleerd hebt. Ik bedoel, als Paulus heeft dat op een paar plaatsen gezegd. Maar ook Jezus zelf heeft het beloofd. Dat Gods geest zal je de dingen te binnen brengen op momenten dat je het nodig hebt. Maar als je nooit wat gelezen hebt, valt er zo weinig te binnen te brengen. Ja, dus je moet ermee aan de slag. Dus zo werkt dus ook Gods geest mee om je karakter te vormen. En de derde is, God gebruikt mensen. Die hebben jullie nog niet genoemd, maar God gebruikt mensen. Ja, want ook zo leren en groeien we. Ja, we hebben elkaar nodig om elkaar te bemoedigen, om elkaar aan te moedigen, om elkaar te onderwijzen. En als het nodig is om elkaar te corrigeren. We hebben het vanmorgen, heb ik ook al langs horen komen, dat we elkaar scherpen. We scherpen ons aan elkaar. Dus God gebruikt ook mensen om ons te laten groeien. Ja, om ons steeds meer op Jezus te laten lijken. Dus ook de gemeente, want dat is dan voor mij de vertaalslag. Dat is de plek waar we als mensen elkaar bemoedigen, aanmoedigen, enzovoort. Dus ook de gemeente is een van die instrumenten. Ja, dus voor mij, denk ik, wat zijn dus de voor mij basisinstrumenten die God gebruikt om mij te ontwikkelen? Bijbel, zijn geest, de gemeente. Maar dat is de basis. Want als ik kijk naar die tekst uit Romeinen, ja, dan staat er in vers 28, dat alles bijdraagt aan het goede. Ja, dus God, wat in feite daar staat, is dat God alles kan gebruiken om mij te ontwikkelen. Nou, zijn er mensen die deze tekst dan meteen zeggen, ha, dus ook als ik zondig, dan kan God dat gebruiken om mij te ontwikkelen. Dus als ik nou maar zoveel mogelijk verzondig, word ik zoveel mogelijk ontwikkeld. Ja, ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ja, als ik namelijk kijk naar de context van Romeinen 8. Als je kijkt naar de context van Romeinen 8, dan gaat het dus vooral om alles wat de gelovigen overkomt en hun wordt aangedaan. En met name als je dat stuk verder kijkt vanaf vers 31, waar ik ook al eens over gesproken heb. Ja, dan gaat het dus kennelijk over de dingen die gebruikt worden, de dingen die mensen overkomen, die ze aangedaan worden. En God kan dat alles gebruiken voor onze ontwikkeling. En ik heb me vandaag beperkt, als het gaat om, oké, wat gaat God dan allemaal gebruiken? Ik heb me vandaag beperkt tot drie thema's, moeilijkheden, verleidingen, lijden. Als extra instrumenten. Er zijn er meer, maar goed, je moet je beperken. En dan denk ik, moeilijkheden, je mag ook lezen zorgen, moeite. Ja, moeilijkheden, verleidingen, lijden, dat zijn dingen waar Jezus zelf doorheen gegaan is. En als God ons op hem wil laten leiden, dan gaan wij daar dus zelf ook doorheen. Op dezelfde manier om dingen te leren. Ja, hij zal ons daar doorheen laten gaan, één voor één. Dus we zullen een aantal ervaringen hebben. En dan denk ik, kijk uit hè, want ervaringen op zich laten mij niet groeien. Een ervaring op zich laat mij niet groeien. Ja, het gaat er mij dus niet, het gaat er dus niet om wat je overkomt. Het gaat er vooral om hoe je daarmee omgaat, hoe je daarop reageert. Want dat bepaalt of je groeit, ja of nee. Oké. Het eerste instrument. God gebruikt moeilijkheden of moeite of zorgen. En God gebruikt die moeilijkheden of zorgen om ons te leren hem te vertrouwen. Dat is wat er gebeurt. En moeilijkheden kunnen uit van alles voorkomen. En als je dan kijkt naar je eigen leven, dan moet je, tenminste ik, moet dan vaak constateren dat ik daar zelf de oorzaak van ben. Als ik in de moeilijkheden zit, dan heb ik dat niet zelden, maar vaak zelf veroorzaakt. En soms laat God ook gewoon die moeilijkheden toe, juist om mij te vormen. En als ik dan daarnaar kijk om te leren hoe dat dan werkt, hoe dat ik daarmee om kan gaan, ja, dan zou je bijvoorbeeld naar Paulus kunnen kijken, want die heeft ook een nodige meegemaakt. Maar het liefst kijk ik naar Jezus zelf. En als ik naar Jezus zelf kijk, dan is het ultieme voorbeeld als het gaat over het ondenkbaar moeilijk hebben. Dan is dat de laatste nacht voor zijn overlijden. En dan, als je daarover leest, dan lees je dat Jezus ongelooflijk bedroefd en angstig was. Dan denk je, ja, dat is pas in moeite zitten. Dat is pas in moeite zitten. En het liefst zou hij dat ook gewoon aan zich voorbij laten gaan, lezen we. Hè? Dus ook Jezus ging er bijna aan onderdoor. En hoe reageerde hij in die situatie? In die situatie gaat hij in gebed en hij bidt. Abba Vader, voor u is alles mogelijk. Neemt u die beker bij mij vandaan. Dus ook hij vraagt in essentie, neem die ellende van me weg. Ja, maar hij zegt tegelijkertijd, niet wat ik wil, maar wat u wilt, moet gebeuren. Oftewel, wat gebeurt daar? Jezus erkent naar zijn vader dat het hem te veel wordt. Ja, en tegelijkertijd in gehoorzaamheid, of meer nog denk ik in volledig vertrouwen, schikt hij zich in Gods plan. Hij geeft zich in vertrouwen over aan God. Nou, wat ik daar dan voor mezelf uit leer, als ik het moeilijk heb, dan mag ik dat dus ook gewoon naar God uitroepen. Hè? Ik mag ook naar God roepen, het is ellendig. Ik hou het niet meer vol, ik kan deze moeite of deze zorgen, ik kan ze niet aan. Het wordt me te veel. Ja, neem het van me weg, want ik weet dat u dat kunt. En tegelijkertijd dan, ja, maar ik moet erop vertrouwen dat u oplossingen biedt uit deze situatie. In die zin vind ik daar de psalmen een heel mooi, als je naar de psalmen kijkt, als je ze allemaal op een rijtje zet, nou, dan wordt daar nogal wat keer geroepen, Heer God, ik kan het niet meer aan, ik zie het niet meer zitten, het wordt me allemaal te veel. En tegelijkertijd lees je daar dan ook vaak terug, dat dan de uitspraak komt, ja maar, u kunt een oplossing aanreiken. En ik vertrouw erop dat u dat doet. Bij u is alles mogelijk. Ja, maar laat niet mijn wil, maar uw wil gebeuren in mijn leven. Dat is ook wat Jezus zei. Hij gaf zich over in vertrouwen aan Gods plan. Worden als Jezus betekent dus in moeite, in zorgen. We hebben het vanmorgen ook al teruggehoord in de getuigenissen. God volledig vertrouwen. Ook al zien de dingen er gewoon heel slecht uit. Misschien valt je leven wel uit elkaar. Misschien zeg je wel, ik begrijp er niks van. Ik ga dood, ik zink, ik ga kopje onder. En juist dan, op die momenten, komt het erop aan dat je God volledig vertrouwt. En dat zijn lessen die je moet leren. Dat zijn lessen die je leert. Want het is best gemakkelijk om God te vertrouwen als er niks aan de hand is in je leven. Hè? Ja? Op het moment dat er niks aan de hand is, dat er geen moeite is, dan heb je helemaal geen sterk karakter nodig. Maar een test voor je geloof is juist hoe je met God omgaat als het niet goed gaat. Ja, de test is met hoeveel vertrouwen geef je aan God over als alles verkeerd gaat. Als alles tegen zit, als het gillend vastloopt, als je gevoelens alle kanten uitspringen. Of erger nog, als je helemaal geen gevoelens meer hebt. Ja, in moeilijkheden krijg je de kans om op God te leren vertrouwen. En daar heb ik ook een paar handvatten bij. Ik heb vandaag een aantal handvatten en die komen grotendeels ook gewoon uit de pastorale zorg. Ik denk dat daar de handvatten te vinden zijn. Want, en het eerste handvat, ja, die geldt voor veel meer situaties. Maar daarom is het niet gemakkelijker. Vraag je jezelf als je in een bepaalde situatie zit met zorgen, met moeilijkheden. Hoe zou Jezus reageren in deze moeilijkheden? Hoe zou Hij reageren en probeer dan hetzelfde te doen? Makkelijk hè, zo'n kort zinnetje. Ook zo'n armbandje is makkelijk hè, wat moet Jezus doen? Ja, maar doe het maar eens. Denk er maar eens goed over na en doe het dan. Ja? Een tweede handvat. En dat was meteen de eerste zegen voor mijzelf toen ik dit aan het voorbereiden was. Van houd een geestelijk dagboek bij. Mijn eigen dagboekje was de laatste jaren een beetje verslonst. Dus dan het eerste wat je dan doet is die dingen weer terugpakken. Van oh ja, hoe deed ik dat? Wat deed ik daarmee? Ja, houd een geestelijk dagboek bij. Schrijf de lessen die je leert, schrijf ze op. Schrijf op hoe je gezegend wordt. Ja? Schrijf op hoe God je nooit teleurstelt. En schrijf op hoe broers en zussen je troosten, bemoedigen, vooruit helpen. Want in ieder geval zo werkt dat bij mij. Zolang het alleen maar gedachten zijn, dan zijn ze ook zo weer weg. Hè? Mijn gedachten zijn weer zo ingenomen, die ruimte in mijn hoofd is zo weer ingenomen door een heleboel andere dingen. Terwijl als je ze opschrijft of uitspreekt tegen anderen, dan krijgen ze vaak een heel andere werkelijkheid. Dus schrijf het gewoon op. En als je het dan terugleest, zeker als je het regelmatig terugleest, dan zul je daardoor bemoedigd en opgebouwd worden. Elke keer opnieuw. Schrijf je ervaringen op. En je kunt dan ook, dat heb je als, toen ik zelf weer zo weer teruglezen was, dan zie je hoe geweldig rijk God werkt in je eigen leven. In grote dingen, maar ook in kleine dingen. Het is een hele bemoediging, zeker als je ontmoedigd bent. En het mooie van zo'n dagboek, als je het erop geschreven hebt, je kunt er niet alleen jezelf mee helpen, maar je kunt er ook nog eens anderen mee helpen. Als je anderen dan deelt in wat God in jouw leven doet, dan is dat heel bemoedigend. Het zal je helpen als je het moeilijk hebt. En een derde handvat is onthoud de beloning. Hoe ziet het er aan het eind van je leven uit als je in moeite, in zorgen, als je ontwikkeld bent? Hoe ziet het er dan uit straks bij God? En een tweede instrument, zei ik al, was verleidingen. God gebruikt verleidingen om ons te leren hem te gehoorzamen. En verleidingen hebben verschillende bronnen. Ja, het is heel verleidelijk om alle verleidingen meteen aan de Satan toe te schrijven. Hè? Ja, soms komen ze van de Satan, ja dat is waar. En zijn ze bedoeld om ons te beschadigen, om ons keuzes te laten maken tegen God. Denk bijvoorbeeld aan Adam en Eva, dat is natuurlijk het bekendste voorbeeld. Je kunt ze ook in je eigen leven wel aanwijzen, denk ik. Maar ik zeg altijd soms, want meestal zijn het je eigen gedachtes, je eigen begeerte, ja, die de verleidingen voortbrengen. In Jacobus 1 vers 13 en 15 staat daar het een en ander over, dat wil ik even lezen met u. In Jacobus 1 vers 13 tot 15 staat dan: wie in verleiding komt, moet niet beweren de verleiding komt van God. Dat is helder. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts te verleiden, tot verleiding, in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. En is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Ja, dus God zelf zal ons in ieder geval nooit verleiden. Om voor het verkeerde te kiezen. Maar hij is wel in staat om verleidingen te gebruiken. En waarom? Omdat bij verleidingen komt het altijd aan op kiezen. Bij elke verleiding moet er gekozen worden. En iedere keer als ik kies voor God in plaats van voor de verleiding, dan zal ik groeien. Dus keuzes voor God ontwikkelen ons karakter. En als ik dan weer naar Jezus kijk, dan zeg ik, ja, ook Jezus kreeg te maken met verleidingen. Het bekendste stuk, denk ik, wat we allemaal kennen, is toen hij 30 jaar was, dat hij verzocht werd, door verleid werd door de Satan in de woestijn. Staat in Matthäus hoofdstuk 4, vers 1 tot 10. En dus daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden, staat er in deze vertaling. En als Jezus te maken kreeg met verleidingen, dan denk ik, ja, wij ook, dus wij ook. Dus wij ook. En dan zijn er een paar dingen waarvan ik denk van nee, dat is misschien toch handig om te onthouden als ik daarnaar kijk. Het eerste aspect is, en daar reageren we ook nog wel eens verkeerd, het is geen zonde als je verleid wordt. Want Jezus werd ook verleid. Die was zonder zonde. Dus het feit dat ik verleid word, is nog steeds geen zonde. We hebben net in Jacobus geleerd, wanneer wordt die verleiding pas zonde? Ja, als ik eraan toegeef. Als ik eraan toegeef. Ja, en een tweede aspect, iedereen wordt verleid. Want als Jezus verleid werd, dan wordt verder iedereen verleid. Dus het hoeft ook niet ingewikkeld te doen. Je bent niet de enige. En weet ook dat God je altijd wil helpen om met die verleiding af te rekenen, om daar doorheen te komen. En een derde aspect, wat ik hier voor mezelf dan opgeschreven heb, het is goed om te weten dat je verleidingen nooit zult ontgroeien. Heb nou niet de illusie dat je ooit zo geestelijk wordt, dat je geen last meer hebt van verleidingen. Ja, al, nee, inderdaad, want Toos die doet nog steeds die mantelvorm voor die dame van 106. En dat zijn dan allemaal geen spectaculaire verleidingen waar ze last van heeft. Maar ze wordt wel regelmatig verleid om te gaan zitten mopperen. Om te gaan zitten klagen over de zorg die je krijgt, die ze krijgt. En dan, ja, en Toos kan dat veel beter dan ik, want die weet dan met een paar woorden, weet ze dat we helemaal om te buigen, zodat de gedachten een andere kant uitgaan en dan is het gemopper en het verleiden, de verleiding om te mopperen over dingen die haar overkomen is dan ook weer weg. Dus 100, zelfs met 106, ja, dan gebeuren er nog steeds dingen. En een vierde ding wat ik dan ook belangrijk vind, is wat we hier leren van Jezus daar in die woestijn, dat elke verleiding is een gelegenheid om het goede te doen. Namelijk om te kiezen voor God in plaats van het toegeven aan die verleiding. Het is een gelegenheid om het juiste te kiezen. En dan denk ik, elke keer als we in staat zijn het juiste te kiezen, is dat een trede omhoog als het gaat over het steeds meer op Jezus gaan lijken. Over de ontwikkeling van ons karakter. Ja, en als je dan kijk naar hoe Jezus dat deed in Matthäus, dat we weten het allemaal, hè? Ja? Hij ging die verleidingen te lijf door te kiezen voor God. En dat deed hij met het woord van God. Ja, want hij kende dat woord in al zijn aspecten. Nee. Als het gaat om het omgaan met verleidingen, zit daar misschien wel een les voor ons. Hij kende het woord van God en hij gebruikte dat om af te rekenen met die verleidingen. En iedere keer als ik verleid word, is dus de vraag, waar houd ik meer van? Houd ik meer van God, of houd ik meer van die verleiding die in mijn leven gaat, komt? En iedere keer als ik kies voor God, dan gaat het dus wat mij betreft om gehoorzaamheid. Het gaat om ja tegen God te zeggen en nee tegen verleiding. En dat is een kwestie van liefde en niet van plicht. Want Jezus zelf zei dat ook, hè? Van als je van me houdt, in Johannes, dan doe je gewoon wat ik vraag. Zo eenvoudig is het. En ja, als het gaat over verleidingen, ook twee praktische handvatten, denk ik. Een goede manier om door verleidingen heen te komen, leren we van Paulus in Filippenzen. Namelijk je gedachten focussen op andere dingen. Je gedachten focussen op de goede dingen. Paulus die zegt in Filippenzen 4 vers 8, ik lees het gewoon even hier. Ja, hij leert ons, tenslotte broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is. Alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. En Gods vrede zal je deel worden. Dat is wat Paulus ons daar leert. Dus hij zegt in feite, een verleiding begint altijd met de aandacht die je eraan geeft. Ja, en als het je aandacht pakt, dan pakt het jou, hè? En wat is dus de oplossing van Paulus? Richt je aandacht ergens anders op. Richt je aandacht ergens. Dus als jij je aandacht richt op het goede, op datgene wat waardevol is, wat waar is, wat positief is, wat eervol is, alle dingen die God ons gegeven heeft, dus ook zijn woord om te overdenken, dan duw je als het ware de verleidingen de deur uit. Want het begint in je hoofd. Dat is waar het begint. Ja? Het is een keuze die je maakt. Je kunt namelijk kiezen waar je aan denkt. Dat is waar het over gaat. En een tweede ding, die voor heel veel situaties uitermate handpraktisch is, vind een buddy. Vind een maatje. Zorg dat je iemand hebt waarmee je in feite alles kunt delen. Waarmee je alles kunt delen. De geestelijke partner. Want laten we heel eerlijk zijn, niemand praat graag met anderen over verleidingen. De verleidingen die je in je leven hebt. Ja, maar een van de manieren om het te verslaan, is door er eerlijk over te zijn. Zelfs als het verworden is tot verslavingen en dat soort dingen. Ja, ben er eerlijk over, breng ze in het licht. Zorg dat je een maatje hebt, waarmee je ervoor kunt bidden. Zoek iemand die je vertrouwt. Iemand die met je bidt en iemand die je helpt. In Prediker hoofdstuk 4, vers 9 en 10 gaat het bijvoorbeeld over twee mensen die samenwerken om dingen te bereiken. Want er staat er, twee mensen die samenwerken bereiken meer dan één. Maar er staat nog iets veel belangrijkers bij, want als er één valt, helpt de ander hem overeind. En het eindigt dan met de oorspreek, o wee, hij die alleen is en valt. Dus als het gaat over het ontwikkelen van gehoorzaamheid binnen verleidingen, vind een buddy, vind een maatje. Als je nou nadenkt over je eigen leven, zijn er dan verleidingen die je te lijf bent gegaan op een van die manieren en die inderdaad, waarvan je ook voor jezelf herkent dat het je karakter gevormd heeft? Ik zal niet van je vragen om ze te delen hier, maar denk er wel zelf even over na. Denk er even over na. Kijk, want waar we het eerst over hadden, zorgen en moeilijkheden die helpen om God te vertrouwen, er zijn al vanmorgen in de getuigenissen al een aantal van langsgekomen. Hoe dat we met elkaar, welke verleidingen dat ik in mijn leven heb en hoe ik daarmee omga, dat komt vaak minder voor in getuigenissen. Het is wel het ontwikkelen van gehoorzaamheid. Dus we hebben de basisinstrumenten, Bijbel, Gods geest, broer en de zus. We hebben al gekeken naar moeilijkheden en verleidingen. Maar we zouden nog een derde bespreken. En ik had die even lijden genoemd. Maar waar de kleur die het dan toch bijna altijd heeft, God gebruikt wat ons door anderen wordt aangedaan. God gebruikt wat ons door anderen wordt aangedaan om ons te leren vergeven. En dan denk je, ja, er zijn mensen die je pijn doen. Absoluut. En we weten dat het bedoeling is dat we dit vergeven. Dit is vanmorgen ook langsgekomen in de getuigenis. Maar vergeven is best wel moeilijk. Voor de meeste van ons, niet voor iedereen, maar voor de meeste van ons is vergeven best wel moeilijkheden. Ik omgaan met moeilijkheden, omgaan met verleidingen, oké, zwa. Maar als mensen je echt pijn hebben gedaan, om dan niet je gelijk te halen, maar te vergeven. Dat is dus een pijnlijk instrument wat gebruikt wordt om ons te leren vergeven. En ook daar kun je gewoon van Jezus leren. Dat kunnen we weer van Jezus leren. Dus mensen, erger nog vaak broers en zussen uit de kerk, ja, die kunnen je geweldig veel pijn doen. En dat mensen je pijn doen, dat is niet goed, dat is slecht. En God is daar zeker de bedenker niet van. Ja, maar hij kan het wel gebruiken om ons te vormen. Want hij beschermde zelfs zijn eigen zoon niet voor dit soort dingen. Voor pijn wat anderen hem aan hebben gedaan. En als ik dan weer naar Jezus zelf kijk, en met name naar het einde van het leven, van zijn leven, dan droeg hij niet alleen onze zonde aan het kruis, maar als je het nadenkt over het einde, dan zie je dat hij geweldig veel moest lijden door het toedoen van mensen. Zowel gewoon fysiek lijden, lichamelijk lijden, maar ook mentaal, bespottingen. Alles kwam langs. En wat was zijn reactie? Jezus zei heel simpel, Vader, vergeef deze mensen, want ze hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. Hij ging niet zijn gelijk halen, hij zei, vergeef het deze mensen. Dus Jezus reageerde door de pijn te verdragen, door het lijden te doorstaan, door te reageren, door goed te doen. Hij gaf het over aan God. Hij gaf zijn lijden over aan God. Hij zocht geen wraak. Dat is wat Jezus deed. En dat is best moeilijk voor ons om dat ook zo te doen. Maar we mogen wel hetzelfde leren, gaandeweg. Gaandeweg mogen we dat leren. En als je iedere keer, als je in staat bent om mensen te vergeven, dan ervaar je zelf een geweldige zegen in je eigen leven. Dan, als je dus echt vergeeft, dan ervaar je de zegen ervan. En wees er zeker van, mensen zullen je pijn doen. We leven in een wereld die onvolmaakt is. Iedereen is nog onvolmaakt. Mensen doen jou pijn, maar wat je misschien nog vervelender vindt, jij doet ook andere mensen pijn. Soms onbewust en soms zelfs heel bewust. Dus er is regelmatig pijn in je leven door andere mensen. En dat mag je leren vergeven. Dat mag je leren vergeven. Vergeving is een van de belangrijke eigenschappen van God. En hij wil dat je leert te worden zoals hij. Dus is er pijn in jouw leven. Want als er geen pijn is in je leven, dan zul je nooit leren vergeven. En als de bedoeling is dat je leert vergeven, dan zal er dus pijn zijn in je leven. En zodat je leert te worden zoals Jezus. Zodat je leert te vergeven. En ook hier had ik twee dingetjes bij. Die in ieder geval ook mijzelf helpen. En het eerste is heel simpel. Onthoud dat God jou heeft vergeven. Onthoud dat God jou heeft. Als je bedenkt wat jij God aandoet. Wat je hem aangedaan hebt. Hoeveel pijn dat hij heeft van iedere keer dat jij de bocht uitvliegt. Toch weer toegeeft aan die verleidingen, de verkeerde dingen doet. Ja, en wat staat dan in Efeze hoofdstuk 4 vers 32? Daar staat heel simpel, vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeven heeft. Dus God vraagt gewoon aan mij te doen wat hij zelf ook doet. Vergeven. En een tweede ding waar ik aan moest denken is, onthoud dat God alles onder controle heeft. God heeft altijd alles onder controle. Als iemand je pijn doet, en ze bedoelen het soms ook gewoon echt om je pijn te doen, ja, dan kan God dat nog steeds gebruiken in jouw leven. God heeft alles onder controle, altijd. En als voorbeeld hiervan moest ik denken aan Jozef. Als je hem nog niet kent, de laatste hoofdstukken van het boek Genesis, het eerste boek uit de Bijbel. Ja, wat je daar in feite leest, Jozef werd verraden door zijn broers, werd verkocht als slaaf, moest naar Egypte, werd verleid, beschuldigd van verkrachting. En in feite ging het de eerste 40 jaar van zijn leven alleen maar bergafwaarts. En wat zie je? Jozef bleef vertrouwen op God en hij bleef een vergevende houding hebben naar zijn omgeving. Ja, en dan aan het eind, dat lees je in Genesis 50 vers 20. Als Jacob overleden is, als zijn vader overleden is, dan komen zijn broers bij hem zo van, en nou gaat het fout, hè? Want pa is overleden, nu zal hij wel wraak nemen. Ja, maar wat zegt Jozef dan? Dan zegt Jozef, jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken dat wat er nu gebeurd is, wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Dus het perspectief van Jozef was, ja, er gebeuren mij een heleboel dingen, maar God heeft alles onder controle. En God zal datgene wat mij overkomt, aanwenden ten goede. En binnen die context was Jozef in staat om steeds te vergeven. Ook dat is iets voor jezelf om even over na te denken. Heb ik leren vergeven? Dingen die mensen mij aandoen, pijn die mij aangedaan is, heb ik leren vergeven. En leren vergeven kun je alleen maar onder Gods leiding. Hè? Want als je dat zo op een rij zet en dan zeg je, oké, God gebruikt moeilijkheden om mij te leren vertrouwen. Hij gebruikt verleidingen om mij te leren gehoorzamen. Hij gebruikt pijn en verdriet om mij te leren vergeven. En ik, ja, en dat alles is nodig. Want als ik op Jezus wil gaan lijken, ja, dan kan dat niet. Ik kan niet op Jezus lijken zonder dat ik kan vertrouwen, zonder dat ik kan gehoorzamen, zonder dat ik kan vergeven. En dan denk ik, is dat moeilijk? Ja, als ik daar voor mezelf over nadenk, dan zijn er een heleboel momenten dat dat bijzonder moeilijk is, mag ik wel zeggen. Tenminste voor mij. En ik, is het onmogelijk? Ja, nee, helemaal niet. Het is helemaal niet onmogelijk. Want vergeet nooit dat je er niet alleen voor staat. En je hebt je basisinstrumenten, je hebt de Bijbel, je hebt Gods Geest en bovenal je hebt elkaar. Ja, maar wat nog belangrijker is, denk ik, als christen weet ik dat ik in Christus ben. En hij is in mij. En die Jezus, die dan in mij is, die heeft, en waarin ik ben, die heeft net voor zijn hemelvaart, heeft hij beloofd, ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld. Dus het is moeilijk, soms, maar het is niet onmogelijk, want hij is erbij. Amen.
Amen.